Enkele mededelingen vooraf, gemeente. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.C. Tanis. Vandaag is de collecte voor de diaconie en volgende week voor de kerk. Dan is er de huwelijksafkondiging van Casper Bruggeman en Lianne Droger. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande vrijdag 9 mei, 's avonds om 7 uur in de Nederlandse Vormde Kerk de Oude Tongen, waarin voor hoopt te gaan dominee A. van Lingen. Dat waren de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God, mijn God, de bron van vreugd, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 43. De Heer spreekt vanmorgen eerst tot ons in zijn heilige wet. Als we naar de wet des Heeren geluisterd hebben, zingen we uit de 119e psalm, het 73e vers. Ik riep u aan, o Heer, met al mijn hart, verhoor mij, en ik zal uw wet bewaren. Het 73e van de 119e psalm, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 20e hoofdstuk. Daarvan een klein gedeelte, het 11e tot en met het 18e vers. En vervolgens luisteren we naar Gods woord zoals u dat vindt in Filippenzen 3. Het gedeelte vanaf vers 7 tot en met 14. Allereerst dus Johannes 20, vanaf het 11e tot en met het 18e vers. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als ze dan weende, bukte ze in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zei tot hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, met welk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. We lezen verder in Filippenzen 3 vanaf vers 7. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 20, de versen 17 en 18... De woorden die de zaligmaker gesproken heeft tot Maria. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Gemeente, bidden we samen de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En we willen voorbeden doen voor zuster Ina Arnoudsen, wie toestand opnieuw toch weer heel veel zorgen geeft. Ze is weer opnieuw opgenomen, terwijl ze lijdt aan een zware depressie. De Heer, we willen haar de Heer opdragen. Voorbeden en dankzegging is er gevraagd voor zuster T. de Vos uit de Klundert, die afgelopen maandag moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Roosendaal wegens nierproblemen. Maar de zorgen mochten in de loop van de week dusdanig verminderen dat ze vrijdag weer naar huis mocht gaan. En dan is er ook dankzegging gevraagd voor broeder en zuster Kot uit de Hoflaan, die in de achterliggende dagen met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken hoe de Heer hen 50 jaar door de band van het huwelijk voor elkaar gespaard en aan elkaar verbonden liet. Zullen we samen bidden en danken. Heere, zo mogen we uw naam ook vanmorgen hier in uw huis aanroepen. En alleen dat al, Heere, is al een voorrecht en van zoveel betekenis, dat als we dat oprecht en echt beleven, we inderdaad ook iets leren door uw Heilige Geest van waarachtige verootmoediging. Want als wij uw naam op onze lippen nemen, dan komt dat uit dezelfde mond waarmee we zoveel gesproken hebben. Ook uit de mond waarmee we ook misschien zoveel gezwegen hebben. Uit de mond waarvan uw woord heel duidelijk leert en de praktijk ook uit de achterliggende week het bewezen heeft en vanmorgen wellicht alweer bewezen heeft, dat de tong ons spraakvermogen vol dodelijk venijn vergif is. En dat onze tong erop uit is om te moorden ten diepste. Omdat we met onze tong en met onze spraak verraden wie we zijn van nature. Haters van u en van onze naasten. En Heere, dat u dan toch vanuit uw woord toestemming geeft aan zondaar. Om uw heilige en heerlijke naam op onze lippen te nemen. Geef ons iets te beseffen, Heere, altijd weer, ook nu. Van het gewicht van die heilige naam. Opdat we niet aards over u zouden denken. Maar het zouden beseffen dat we nu het woord tot u richten. En dat we zo in onze gebeden de hemelse troonzaal binnen mogen gaan. Heere, hoe kan het? Het kan ook eigenlijk helemaal niet. En u zou voor eeuwig de deur moeten sluiten. Uw oor als doof houden. Uw ogen gesloten. En toch, ondanks dat feit wie wij zijn, hebt u in de weg van de Zoon van uw liefde, de weg van het volbrachte werk wat hij volbracht heeft, toegang gemaakt, geopend, zodat zondaren in zijn naam tot u mogen naderen. Heere, wilt u ons dan zo vanmorgen ook aanzien in hem? En maak ons dat iedere keer weer duidelijk, Heer. En gebruik daar uw wet ook voor. Of dat we nu helemaal nog nooit beseft hebben wat een wonder het is dat er een genadetroon is. Of dat we dat wel een keer hebben geleerd in ons leven. Maar dat het misschien allemaal weer zo verflauwd en flets geworden is. Heere, wilt u door uw Heilige Geest dan ook dat onderwijs opnieuw geven. En dan mogen we u danken, Heere, dat we hier mogen zijn. Met onze kinderen. En dat heeft ook de achterliggende week weer bewezen. De waren er van 2, 3, 4, 18 jaar. Die heen gegaan zijn. Heere, en wij met onze kinderen zitten hier. En waarom? Is er een reden in ons? Mocht er iemand zijn, Heere, die daar nog enige verwachting van heeft, breekt u dat af. En doe het zien dat het uw goede tierenheden zijn. Dat wij niet vernield zijn. Wees ook met allen die in rouw achterbleven. Ook daar in die gezinnen die wij niet kennen. Maar waar de wond zo rauw in één keer geslagen werd. En doe ons ook zien, Heere, dat het, als het gaat om waarom mogen we hier nog zijn, dat uw woord geen ander doel laat zien dan dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Heere, onderwijs ons daarin ook vanmorgen. En als we dat onderwijs mochten leren in ons leven, geef ons dan ook verder onderwijs. Zoals Maria ook aan uw voeten verder onderwijs kreeg. Vermanend. Maar ten diepste door die vermaning, o zo vertroostend. Heilzaam. Omdat al uw woorden heilzaam zijn. Heere, pas het toe door uw Heilige Geest. In het leven van jongeren en ouderen. Hier in de kerk. Of thuis als we meeluisteren bij de kerktelefoon. Denk zo aan de hele gemeente, Heere, zoals we hier samen mogen zijn voor uw aangezicht. U kent in ieders nood, ieders verhouding tegenover u, dat allereerst. Maar ook ieders persoonlijke omstandigheden. We bidden u ook vanmorgen, Heere. Zoals we dat zo even mochten doen voor degene die we niet kennen. Ook voor allen die in deze gemeente weten wat het is om lege plaatsen voortdurend te ervaren. Wees met weduwen en weduwnaren. Zij die een vader of moeder, zij die een kind of kinderen missen. Een vriend of vriendin. Heere, u weet ook wat dat betekent. Wilt u, o God van alle vertroosting, dan ook vandaag nog bewijzen dat u ook in die dingen gekend wil zijn. En dat u het bittere toch anders kunt maken, al blijft het gemis. We bidden u ook voor alle zieken in het midden van de gemeente. Bijzonder, Heere, voor zuster Ina Arnoudsen. Heere, u kent ook haar leven. Het is weer zover. En Heere, Nu bidden we van u, als zij niets vast kan houden, houd u haar dan vast. En als zij omdreigt te komen door de geknakte geest in hopeloosheid, wilt u haar hoop zijn, ook al ziet ze er misschien nu nog helemaal niets van. Heere, wilt u zo nog ook in haar leven bewijzen dat hoe diep het ook gaat, er altijd één is die toch onder haar wil zijn en die haar op wil vangen daar waar de nood het hoogst is. Heer, en kon het zijn, wilt u toch nog een weg wijzen ter verbetering. Geef artsen ook wijsheid en wilt u ook alle hulpmiddelen die gebruikt worden ook zegenen en haar zo nog genadig en goed zijn. We bidden u ook, Heere, voor die zuster die aan het begin van de week opgenomen moest worden in het ziekenhuis met zorgen, grote zorgen aanvankelijk. En door de behandeling die ze mocht krijgen daar in het ziekenhuis, mocht het onder uw zegen toch zo gaan dat ze aan het eind van de week weer naar huis mocht gaan. Een bewogen week, Heer. Een week waarin u heel duidelijk hebt gesproken, ook door deze weg. Laat uw woord, Heer, het heilige, past u ook dat toe in haar leven en gebruikt u het tot haar eeuwig heil. En wees ook verder met haar. Zo hebben er anderen ook reden om uw naam aan te roepen. Wie namen wij u niet noemen, Heere, u weet het. Waar zorg en verdriet is, gedenk ze in uw gunst. En dan mogen we u ook danken, Heere, dat u weldaden gaf. En dan zijn wij altijd geneigd, we beleiden het u om bij grote dingen stil te staan. En het kleine zo makkelijk te veronachtzamen. Heere, we zijn zo grof geworden door de zonde. Zo ongevoelig. Heere, wilt u ook daarin nog bekering geven? Maar als er bijzondere weldaden zijn, dan hebt u er ook recht op. En dat geldt ook hier in het leven van broeder en zuster Kot. Hoe u hen een halve eeuw, 50 jaar, aan elkaar gegeven hebt. Voor elkaar gespaard hebt. De kinderzegen gaf. En dat ze samen met de kinderen en kleinkinderen ook in de achterliggende week mochten gedenken. Die dag waarop u 50 jaar geleden het huwelijk sloot. Heere, u weet wat in die 50 jaar allemaal gepasseerd is. U kent de hoogten en de dalen en u weet daar ook van. Maar bovenal, u weet ook, Heere, dat in die 50 jaar er ook uw bemoeienissen geweest zijn. Geef hen, Heere, ook zo die dank in het hart waaronder we ons zo verlegen kunnen voelen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Heere, werken door uw Heilige Geest, dat we zo vanuit onze eigen onmogelijkheid om te danken geworpen worden op die biddende en dankende hoge priester, opdat onze dank u aangenaam zal zijn. En wilt u ze ook verder, Heere, nadat u weet dat ze nodig hebben, ook goed en nabij zijn. En als het voor anderen moeilijk is om zo mee te bidden, omdat de band verbroken werd, Heere, dan weet u ook wat daarin nodig is. Zo leggen we onze noden en zorgen voor u neer. Wilt u onze dank, hoe gebrekkig dan ook, aanvaarden? En Heere, nou mogen we gaan luisteren. Geef dat we mogen luisteren. Open onze harten, Heere. En wilt u alles wegnemen wat uw woord in de weg staat. En dat zijn we vooral zelf. Vergeef ons onze zonden. En hoor ons nog om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. En we zingen dan uit de 89ste psalm. Ter inleiding op de prediking 89, het 9e en het 12e vers. laat ons al om zijn lof ontvouwen in hem. Verblijdt zich ons gemoed omdat we op zijn naam vertrouwen, die naam. Zo heilig, groot en goed. Het 11e vers uit de 33e psalm in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, we gaan vanmorgen een ogenblik naar de mooiste plaats op aarde. En als ik u dat zou vragen, als ik jullie dat zou vragen, wat is de mooiste plaats op aarde? Nee, u hoort het goed, ik vraag niet, wat vindt u de mooiste plaats op aarde? Want dan krijg je 101 antwoorden. De een vindt dit mooi, de ander vindt weer wat anders mooi. Maar er is een plaats waarvan Gods woord zegt dat het de allerbeste, allermooiste, allerveiligste, allerrustigste. En wat voor overtreffende trap u ook maar zou willen noemen voor die plaats. U begrijpt ondertussen waar ik het over heb. Weet u die mooiste plaats ook? Daar is Maria. Want ze ligt namelijk aan de voeten van de Heere Jezus. Weet u een mooiere plaats? Weet u een veiliger plaats? Ja, wat u er ook van zou vinden, ze is er in ieder geval niet. En dan is het maar niet een kwestie van onze smaken verschillen. Maar dan is het een kwestie van dat onze smaak nog blijkbaar bedorven is. Als we dat niet als de allerheerlijkste plaats hebben leren kennen op aarde. En als u zegt, ja maar, ja wat wilt u zeggen? Dat eigenlijk toch nog maar zo heel ten dele is op aarde, dan is dat waar. Maar toch, wie daar de plaats in mag nemen, die zal het toch beamen dat er iets van de hemel op aarde ondervonden wordt. Een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Maar met dat al maakt het des te onbegrijpelijker waar we vanmorgen bij stilstaan, dat als Maria daar ligt en ze zo daar zaligmaker vast heeft, dat de woorden tot haar klinken, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders. Dan wordt Maria weggestuurd. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Als Maria, die de opgestane levensvorst meester genoemd heeft, ook zal ondervinden dat hij haar meester werkelijk is. En dat hij haar onderwijs gaat geven. Maria onderwezen door haar levende meester. En drie gedachten reikt Gods woord ons aan. In de eerste plaats wordt Maria teruggewezen. Raak mij niet aan, ze heeft een teveel. In de tweede plaats wordt Maria vooruitgewezen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, ze heeft ook te weinig. En tenslotte, en dat is dan met name het 18e vers, staan we stil dat Maria wordt aangewezen. Namelijk, ga heen tot mijn broeders en zeg hun. Dus Maria onderwezen, ze wordt teruggewezen, vooruitgewezen en aangewezen. Daar ligt ze dan. Op die plaats waar we het zo even over hadden. En daar gaan we vanmorgen een ogenblik rondom staan. Maria Magdalena, die zo heel vroeg al naar het graf gegaan was met haar verdriet, zodat ze eigenlijk voor haar besef ook in het graf leefde. En die nog niet zo heel lang geleden die plotselinge ontdekking mocht doen. Omdat hij haar aansprak, zoals het er maar één kan doen. Maria. En dat bracht in haar leven zoveel teweeg. Dat ze daar nu geknield mag liggen aan de voeten van de Zalig maken, dat staat er zo niet. Niet regelrecht. Maar als zij hem herkent als haar meester. En het blijkt ook uit de woorden die we vanmorgen overdenken. Als er gezegd wordt, raak me niet aan. Dan heeft dat er duidelijk mee te maken, dat kan niet anders. Dat ze hem blijkbaar wel aangeraakt heeft. Maar hoe kan dat dan? Is het nu, moet Maria dat leren, na de opstanding van de Heere Jezus Christus, allemaal echt anders geworden? Voor zijn opstanding, toen at hij met zondaren, toen liet hij het toe, dat hij aangeraakt werd. Is hij nu na de opstanding dan de ongenaakbare geworden, tot wie je niet mag naderen, wie je niet aan mag raken? Gelukkig niet. Dat zou wat zijn. Als het na de opstanding allemaal afstandelijker zou moeten zijn. Het betekent ook beslist niet. Raak mij niet aan dat de zaligmaker niet wil. Dat hij door zondaren aangeraakt wordt. Dan zou de Bijbel met zichzelf in tegenspraak zijn. En laat dat, voordat we deze woorden verder overdenken, heel duidelijk zijn. Er is niemand vanmorgen hier in de kerk waartegen de zaligmaker zo zou zeggen, raak mij niet aan. Zoals die bloedvloeiende vrouw, u kent die geschiedenis, die van achteren tot de Heere Jezus kwam en slechts de zoom van zijn kleed aanraakte. Toen kreeg ze van de zaligmaker niet te horen met een blik vol toorn. Wie heeft me aangeraakt? Maar zijn ogen hebben haar gezocht, omdat hij daar in zijn vreugde vond en vindt dat zondaren zo tot hem vluchten. En dat ze zoveel geloof hebben dat al raken ze hem maar met de vingertoppen aan. Dat daardoor zijn kracht hun situatie totaal anders zal worden. Dat kan het dus nooit de betekenis zijn van deze woorden. Raak mij niet aan. Wat dan wel? Dan zullen we er goed aan moeten denken, allereerst gemeente, hoe Maria, in welke situatie Maria verkeert. U weet, het gaat over Maria Magdalena. Een vrouw, eenmaal bezet gebied door de duivel. Bezeten door 7 duivelen. Maar door het woord van de zaligmaker werd ze bevrijd uit die machten van de duisternis, uit de machten van de zon. Zo had ze weer hoop gekregen in haar leven. Tot voor een enkele dag terug, toen haar zaligmaker in het graf werd gelegd. Diepe droefheid. En nu ineens onuitsprekelijke vreugde. En als we daarop letten, wat bedoelt de Heere Jezus dan met raak mij niet aan? Wel, allereerst, en dat zou het misschien al meteen een stuk duidelijker maken, moet ik zeggen dat een andere vertaling ook begrijpelijker zou zijn. En begrijp me goed, niet een andere vertaling om het voor ons begrijpelijk te maken. Dat is geen vertaling. Maar omdat het Griekse grondwoord ook niet alleen maar niet de betekenis heeft van slechts met de vingertoppen aanraken. Even iets terloops aanraken. Maar dat heeft iets in zich van je vastklampen aan. Het zo vastgrijpen dat je je Heer en Meester waant van datgene wat je vast hebt. Je zou het ook kunnen zeggen, er zit een soort claim in. Wat doet Maria? Ze heeft de zaligmaker vastgegrepen. Daar klampt ze zich helemaal aan vast. Maar daardoor wekt ze op zijn minst de indruk En blijkens de woorden van de zaligmaker heeft hij dat gevaar in haar leven aan willen wijzen. Dat ze zo beslag gaat leggen op haar meester. Dat ze een sta in de weg wordt voor hem. En wanneer loopt iemand het meest gevaar zich daaraan schuldig te maken? En dan kom ik weer even terug bij wat ik zo even zei. Maria is hier een vrouw die hevig geëmotioneerd is. En dat kan ons ook wel overkomen, gewoon in het dagelijkse omgang met elkaar, dat als de emoties soms in één keer helemaal omslaan, er was droefheid en er komt in één keer grote blijdschap, en je vliegt bij wijze van spreken iemand om de hals, dat je een half uur later denkt, wat heb ik nou toch gedaan? En je gaat misschien wel naar iemand toe en zegt, joh, ja, ik kon niet laten, maar eigenlijk heb ik het natuurlijk een beetje raar gedaan. Hoe kwam dat? Gewoon omdat de emoties de overhand hadden. En dat is een gevaar waar de Heere Jezus hier de zaligmaker zijn vinger bij legt in het leven van Maria en niet alleen in het leven van Maria. Op dat moment dat onze emoties als het ware ons verstand het zwijgen opleggen. Dan kan het geestelijke zelfs vleeselijk worden. Dan kunnen we ons bezondigen in de omgang, zelfs op de meest intieme plaats waar de Heere Jezus met een zondaar alleen is. En begrijpt u me goed? Emoties zijn onlosmakelijk verbonden aan het levende geloof. Een geloof zonder emoties is dood en heeft er nog nooit wat van begrepen. Nee, dan zult u van deze woorden ook niet, dan zult u van deze woorden misschien opkijken dat de Heere Jezus dat nou moet zeggen. Raak me niet aan, houd me niet vast, leg geen beslag op me. Want daar begrijpt u helemaal niets van. Maar als het wel in uw leven ook zo kwam, tot een vluchten tot hem, en dat hij zich openbaarde, en dat in dat ogenblik, wat u zich nog kunt herinneren als de dag van gisteren, toen er iets mocht zijn van die vreugde. En of dat nou in een kerkgebouw is, of dat u alleen op uw kamer bent, of waar dan ook. De Heere Jezus zegt tegen haar, Maria, raak me niet aan. Houd me niet vast. Maria, je drijft nu alleen op je gevoel. En daarbij raak je het onderscheid uit het oog. Want waarom deze uitleg allereerst? Omdat de Heere Jezus juist daarna onderscheid gaat maken. Ik ga heen tot mijn vader. Hoor je dat, Maria? Mijn vader. Ik ben de enige geboren zoon van de vader. En uw vader. Dat laatste is natuurlijk een onbegrijpelijk wonder dat de zaligmaker dat zegt. Tegen haar, tegen de broeders, daarover straks nog. Maar er zit een heel duidelijk onderscheid in. U hebt misschien ook wel eens gehoord dat juist in kringen waar inderdaad heel bevindelijk geleefd en gesproken wordt, en u begrijpt daar geen kwaad woord van, het soms voorkwam dat iemand die voorging in gebed, en misschien kwam dat voort, laten we het hopen, uit een gevoel van de gemeenschap met God, maar bijna ging jij je en jou. Kijk, daar gaan de emoties op de loop. En daar wijst de zaligmaker om in de verborgen omgang met hem. Besef het wel. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Maria, vergeet dat niet. Dat is een gevaar wat in onze tijd ook op een andere manier niet denkbeeldig is. Waarom is het zo gevaarlijk dat emoties opgezwiept worden? Door allerlei middelen. Door bijvoorbeeld muziek die een boodschap moet begeleiden. Opdat dan de emoties kunnen gaan heersen over ons verstand. En dat we dan dingen gaan doen die helemaal niet kunnen. En die in het licht van wie de Heer Jezus is ook helemaal niet mogen. Over hem spreken. De indruk wekken alsof hij iemand is op met wie we op gelijke voet staan. Juist in de troonzaal zal het personeel van Hare Majesteit de Koningin des te meer op hun hoede moeten zijn. De afstand in het oog houden. Stel dat een van de personeelsleden van Hare Majesteit in een hevige emotionele bui de grens over zou gaan die gepast is. Als personeelslid tegenover Hare Majesteit. En dat is alleen maar een voorbeeld om aan te geven dat ook in het geestelijk leven die grens heel duidelijk voor ogen gehouden moet worden en dat Maria het vergeten is. En dat ze daarom ook veel te veel van haar vasthouden verwacht. Want dat is ermee verbonden. Want als u ondertussen denkt van ja, ik raak mij niet aan, houd mij niet vast. Ik vind dat toch hard van de zalig maken. Ze bedoelt het toch goed. Ja gemeente, maar dat is de vraag niet wat we bedoelen. Ja, ze heeft de zalig maken toch lief. Ze heeft liefde genoeg. Dat is ook de vraag niet altijd. Maar het is wel een blinde liefde in dit geval. En een geliefde en een liefde zonder de grenzen in acht te nemen. En een liefde ten diepste zoals zal blijken zonder geloof. Op dat moment. Zou u het hard vinden. Als een kind wat huilend binnengekomen is. De kamer in en daar zit zijn vader. En dat kind dat snikt uit op de schoot van vader, want het had zich bezeerd. En plotseling gaat de telefoon, en de vader is brandweerman, en hij moet onmiddellijk vertrekken. En als dat kind dan de armpjes om de benen van papa slaat en vasthoudt. En zegt, papa, u moet hier blijven, u moet bij mij blijven. Ik wil u niet loslaten, u moet niet weggaan. Is het dan hard als een vader zegt, laat me los? Niemand van ons zal zeggen, dat is hard. Het kan zelfs, stel u voor dat juist het belendende perceel in brand staat. Het kan zelfs zo zijn dat het leven van het kind er ten diepste mee gemoeid is. In ieder geval het leven van anderen. Hij moet zijn plicht doen. Kijk, en daar zit het ook mis in het leven van Maria. Houd me niet vast. Claim mij niet, Maria. Daar zit een stuk ongeloof in. Ik kom daar straks wel op terug. Zolang als ik u maar vasthoud, dan heb ik u. Alsof de zaligmaker haar ooit een keer in de steek zou laten. Want als we drijven op wat wij vasthouden en wat wij ervan voelen, dan kan dat heel beledigend zijn voor de zaligmaker. Omdat we dan de indruk wekken, zoals dat kind dan tegen zijn vader zegt, papa, u moet niet weggaan, alsof dat die vader van plan was om dat kind voor goed te verlaten. Nee, die vader die zal weer terugkomen en die vader moet eerst het werk doen wat nog noodzakelijk is. En dan zal er een moment komen waarop inderdaad het kind gerust uren op schoot kan gaan zitten. Maria, mijn voeten loslaten. Want je bent een sta in de weg op dit moment. Omdat je veel te veel uitgaat van wat je zelf nu
voelt. En dat wil je vasthouden.
Ja, wie wil dat nou niet? Als je zo'n moment in je leven mee mag maken. Als de zaligmaker zo dichtbij is. Als je zo gevoelig de nabijheid van de Heere mag ervaren. Wie zou dat niet vast willen houden? En toch laat me los. Nu weet ik wel dat dit woord geen adres heeft. In zekere zin voor een aantal in ons midden. Ik vrees dat er hier ook zijn. Als de zaligmaker vanmorgen zou zeggen, laat me los. Dat als u eerlijk bent, u moet zeggen, ik hoef niks los te laten. Ik heb niks los te laten. Ik heb hem nooit aangeraakt. Ik heb hem nooit vastgegrepen. Weet u wel wat u zegt? Beseft u dat? Nee, u beseft het niet. Anders zou u het niet eens hardop durven zeggen. En dan zou u met uw hoofd naar beneden in de bank zitten. En het schaamrood op uw wangen. Want met dat al hebt u er blijk van gegeven tot nog toe. Dat u alle bezoeken van de zaligmaker, als hij als de levende zaligmaker door middel van de prediking van het woord, zondag aan zondag, dan in het bijzonder op bezoek komt, dan hebt u blijkbaar nog nooit enige noodzaak gezien van het feit dat u hem nodig hebt en dat het aanraken van hem de weg is tot genezing, tot herstel. Wat is dat beledigend voor hem? Nee, dan beledigt u hem niet door uw intimiteit, maar dan beledigt u hem door uw ongeloof en grofheid. Wat moet ik dan tegen u zeggen? Bent u er echt van overtuigd dat er een levende zaligmaker is? Bent u ervan overtuigd dat door de opstandingskracht van Christus hij met één woord, ja, zondaren kan redden, jazeker, maar ook met één woord van zijn mond al zijn vijanden voor goed van zich wijzen kan? O, laat er dan op deze dag, en bid de Heere daar ook om dat hij dat duidelijk zou maken, en bid het dan eerlijk en zeg, Heere, ik ken dat helemaal niet en ik heb u nog nooit aangeraakt. En ik moet misschien heel veel dingen juist loslaten waarvan u in uw woord juist gezegd hebt dat dat het is waaraan ik me tevergeefs vasthoud. Maar u kunt niet tegen mij zeggen, laat mij los. Maar als dat wel zo is, dan moet u dat ook inderdaad doen. Waarom? Omdat u aan de ene kant te veel hebt. Te veel aan uw eigen kant, te veel in uzelf hebt. Maar aan de andere kant veel te weinig hebt. En daar gaat de Heere Jezus haar onderwijs in geven. Want waarom moet ze hem loslaten? Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Daar is de Heere Jezus mee bezig. Zo staat het er letterlijk. Ik ben nog niet opgevaren en zeg hun, ik ben bezig op te varen tot mijn vader en uw vader. Ik ben daarmee begonnen. En nu, Maria, mag je me niet in de weg blijven zitten. Mijn werk is nog niet klaar. Er is een voortgang in mijn werk. Ik ben bezig op te varen. Natuurlijk, dat weten we, dat hebben we op catechisatie geleerd. De opstanding is de eerste trap van Christus' verhoging. En natuurlijk is het goed om dat te beseffen.
Even een vraag tussendoor. Gunt u hem dat? Hebt u wel eens vreugde in uw leven gekend? Niet zozeer met het oog op uzelf allereerst. Maar is de vreugde van het paasfeit ook wel eens geweest dat hij nu vrijgesproken is door de Vader. Dat de Vader in hem, aan hem, geen zonde meer ziet. En dat hij nu als die vrijgesprokene voor het aangezicht van de Vader opvaart bezig is. De eerste trap. En totdat hij aan de rechterhand des Vaders zijn plaats in mag nemen. Hebt u daar uw vreugde wel eens in gevonden? Dan ben ik ervan overtuigd dat dat nog een grotere, diepere vreugde is. Dan alles wat dan inderdaad meer op ons eigen welzijn gericht is. En gelukkig hoeft u die twee niet van elkaar los te maken. Want als hij zegt, ik ben bezig op te varen tot mijn Vader en uw Vader. Dan gaat hij niet alleen. Als hij vrijgesproken is, dan is hij niet alleen vrijgesproken. Want in de hele weg die hij gaat, is hij degene die zijn kerk in zich gesloten heeft. In zijn hart. Haar draagt. Haar uit het graf opgevoerd heeft. En nu bezig is op te varen naar de hemel. Nee, zo staat het er niet. Daar hebt u gelijk in. Er staat niet, ik vaar op naar de hemel. Maar ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Heel vrij gezegd, ik ben bezig naar huis te gaan. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Ik vaar op tot mijn Vader. Daar is hij thuis. Maria, laat me los. Ik ben op weg naar huis. En dan moet je me niet lastigvallen. Dan moet je me niet voor de voeten blijven zitten. Want ik vaar op naar huis. Waar mijn Vader is. En daar koppelt de Heere Jezus aan en uw Vader. En daarom moet je mij loslaten. Want ik ben nog niet thuis. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader Maria. Wat u wilt, dat is te vroeg. Nu grijpt u vooruit. Wat u nu doet, dat kan straks pas. Laat me los, want ik ben nog niet thuis. Ik ben bezig, ik ben onderweg naar huis. En die innige gemeenschap en dat vasthouden van mij, dat ononderbroken in mijn gemeenschap leven. Dat hoort pas in huis. Daar mag je Maria wandelen door aanschouwen. Daar is het genieten. Ongestoord. Maar ondertussen moet je wat anders leren, Maria. Als ik onderweg ben naar huis. Dan bent u ook onderweg naar huis. En als ik onderweg naar huis ben, dan laat ik u weliswaar achter. Maar niet om afscheid te nemen. Maria, als ik morgen niet meer zo vlak voor je sta. En waarom zou ik het over morgen hebben? Als het ene moment beleefd wordt, hoe is het dan over een uur? Maria, is het nu zo? Dat als ik zo meteen weg ben, is dan alles weer weg? Ben ik dan echt weg? Hebt u dan niks meer? Kijk, daar ontdekt de zaligmaker haar. Maria, ik ben bezig op te varen naar huis. En daarheen neem ik ze allemaal mee. Ga dat ook maar aan mijn broeders vertellen. En dat mag ze straks dan ook gaan doen. Maar nu moet u wat anders leren. Gemeente, stel u voor dat de zaligmaker haar had laten begaan. En hij had daar 10 minuten, een half uur. En ze had daar in die intimiteit van haar liefde, ten opzichte van zijn liefde, daar op de grond haar zaligmaker aanbeden. Ja, u zou kunnen zeggen, het opstaan zou alleen nog moeilijker geworden zijn. Begrijpt u dat? Het wordt alleen moeilijker om die gemeenschap te verbreken naarmate het langer geduurd heeft. Maar dat bedoel ik niet. Hoe was Maria zo in en in verdrietig? Haar zielsgemis, waar had dat mee te maken? Voor Pasen. Dat was wat Johannes ook later eerlijk verwoord in vers 9 gedaan heeft. Want ze wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Hoe kwam het dat die Emmausgangers zo in het donker liepen? Ja, de zaligmaker was weg. Ze konden hem niet meer zien. Niet meer met de handen tasten. Zijn aanwezigheid was er niet meer. Maar u weet waar het op vast zat. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften verstonden. Kijk gemeente, en als de Heer Jezus tegen Maria gezegd had, wat is het goed zo Maria. En dan moest hij toch na een half uur, drie kwartier, een uur, hij moest weer weg. En dan zou Maria alleen achtergebleven zijn. En hoe was het dan in haar leven geweest? Als ze dan de zaligmaker een dag, 2 dagen, 4 dagen, een week niet zou zien. U past dat wel toe op uzelf, hè? Kunt u het verdragen als u hem een dag, een week, moet ik meer zeggen, een maand, niet meer zo gezien hebt zoals u hem de laatste keer zag. Kijk maar, als de Heere Jezus dat toegestaan had, dan was Maria weer in haar oude grafleven terechtgekomen. Want zolang ze het mocht genieten, had ze het. En als hij weg was, dan was er niets meer. En dan zegt de zaligmaker, Maria, hou me nu los. Want ik ben bezig op te varen en ik ga naar huis. En onderweg, dan zul je het moeten doen met mijn woord, Maria. Dit woord. Want dit had ik al gezegd. Ik ben bezig op te varen tot mijn vader en uw vader. Ik had dat expres al gezegd in Johannes 14. Voordat ik de leiders wegging. Ik ga heen naar het huis des vaders met de vele woningen. En zo wanneer ik plaats zal bereid hebben, zal ik weder tot u komen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Maria, dat had ik toch gezegd? Ja, maar het leek allemaal op niks uit te lopen. Het liep allemaal stuk op de dood, op het graf. Maria, ben ik de levende of niet? Maria, kunt u nu aan op wat ik gezegd heb of niet? En wat gaat de zaligmaker hier zo in haar leven doen? Zijn opstandingskracht verheerlijk. Want als hij heen gaat naar de Vader, dan zal hij de levendmakende geest zenden. En die is het die de opstandingskracht van Christus ook uitwerkt in het hart van een zondaar. Die hem heeft leren kennen. En dat hoort u dan in het leven van Paulus. En met het oog daarop is gelezen uit Filippenzen 3. Daar jaag ik naar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. En dan hoort u iemand op dat ik hem ken. In de kracht van zijn opstanding. En dan ook in de gemeenschap zijns lijdens. Zelfs zijn dood gelijkvormig worden. Dat wordt niet geleerd. In die ontmoetingen waarin de gevoelige nabijheid van de Heere is. Dat wordt geleerd. Als het geloof beoefend mag worden. En als door de opstanding van Christus, de kracht van Christus, we op het woord geworpen worden. En we voor ons gevoel helemaal niets meer over hebben dan alleen het woord. Van de levende zaligmaker. Maria, je moet niet mijn voeten omhelzen. Die moet je niet vasthouden. Maar waar het om gaat is dat in die tussentijd je mag leren om mijn woord te omhelzen. Omdat ik daar je onderwijs in wil geven. En omdat je zo onderweg getroost kunt zijn. Anders geformuleerd. Je moet niet leven bij de zekerheid van je gevoel. Dat is een extraatje. En wie zou het willen missen? Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Maar de Heere wil niet dat ze zullen leven bij hun gevoel. Maar dan gaat het om de zekerheid van het geloof. En dan kun je arm en niets hebben in jezelf. En dan kan een gevoelige nabijheid van de Heere ver weg zijn. Alhoewel. Zo iemand in duisternissen wandelt. En geen licht heeft. Wat moet hij dan doen? Oh, dan gaan we aan alles twijfelen. En dan komt overal een vraagteken achter te staan. En dan hebben ze mijn Heere weggenomen. En ik weet niet waar hij is. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En wat zegt het woord? Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. En dat is het werk van de opgestane levensvorst. En daar mogen ze hun hou vast aan leren krijgen. En als hij eenmaal thuis is, dan mag het dat omhelzen zijn zoals Maria dat hier deed. Dan lopen we ook niet meer het gevaar dat we het geestelijke tot vleeselijk iets kunnen maken. Als ik dat voorbeeld nog even opneem. Als die vader, die brandweerman, zijn werk gedaan heeft, weer thuis komt. Oh, dan mag dat kereltje op schoot gaan zitten. En dan hoeft dat niet meteen door onderbroken te worden. Dan is er tijd voor. En voor Gods kerk zal daar eeuwig de tijd voor zijn. En als er zo wordt vooruitgewezen op de grote schatten, het te goed wat er nog is, als wat op de Goede Vrijdag verworven is, nu door zijn opstandingskracht toegepast gaat worden, dan mag Maria niet denken dat ze, nu ze dit heeft meegemaakt, dat ze alles heeft. Dat is ook een gevaar. Als u de vervulling van één van Gods beloften hebt meegemaakt, dat u daarop gaat rusten. Maria, houd me niet vast. Laat me los. Want ik ben bezig op te varen. Ik heb nog veel meer uit te delen. Veel meer als dat je nu weet. Veel meer als dat je ondervonden hebt tot nog toe. Ik ben bezig op te varen. Dan wordt Goede Vrijdag nog uitgewerkt in uw leven, Maria. Dan moet u het allemaal nog gaan zien. En dan wordt ook Pasen uitgewerkt. En alles wat ik geopenbaard heb. En daartoe ga ik heen om mijn geest te verwerven. Als er iemand is die veel moet klagen over donkerte in zijn leven. Is het lang geleden. Dat u voor het laatst uw zaligmaker zag. Hoe komt het? Zou het kunnen?
dat de Heere dan tegen u vanmorgen moet zeggen, laat me los. Want alleen in die weg zult u weer ontvangen. En zal er dat licht terugkomen waar u nu naar hunkert. Zit u toch te veel vast aan die ene ontmoeting. Maria, laat me los. Anders doe je mij tekort en doe je jezelf tekort. Ik ben opgevaren naar huis. En dan moet Maria ook naar huis toe. En wij moeten ook zo. Maar dan krijgt ze nog een opdracht mee. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen. Want het was tegen haar gezegd, ga heen tot mijn broeders. En zeg hun, en dan mag ze die woorden gaan herhalen. Ik ben bezig op te varen tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Dat kan uiteraard allemaal heel kort gemeend. Maar wat een woord, ze moet dat gaan vertellen tegen zijn broeders. Niet tegen mijn discipelen. Zo hadden ze zich ook niet gedragen. Want ze waren helemaal niet leergierig. Iedere keer dom, dwars. Ook niet ga heen tot mijn vrienden. Zo had hij ze in Johannes 15 nog genoemd. Want ze hadden zich helemaal niet als vrienden gedragen. Allemaal waren ze weggevlucht. Maar dan wordt het des te onbegrijpelijker dat de Heere Jezus zegt, ga heen tot mijn broeders. Hebben ze zich dan wel als broeders gedragen? Als behorend tot hetzelfde huisgezin? Allerminst. Ga heen tot mijn broeders. Wie zijn dat? Ga heen tot die vloeker. Petrus. Ga heen naar die lafaard. Wie? Dat zijn zijn broeders. En moeten die de boodschap, zulke mensen die boodschap ontvangen die het er zo van afgemaakt hebben. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Ja, want zo wil hij die band aan gaan brengen en bevestigen na zijn opstanding. Daar is hij op gericht in die 40 dagen na zijn opstanding. Dat die familieband zal gaan trekken. Opdat ze dat ook mogen weten in hun leven. En ziet u, dan wordt Maria gehoorzaam. Ga heen. En Maria ging heen. En boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had. Ze heeft het allemaal verteld. Ze heeft het eerlijk verteld. Want genade maakt ook eerlijk. Dan zal ze er ook bij verteld hebben. Broeders, ik moest naar u toe. Ik had het zo goed. En toch mocht ik niet naar huis. Dat kun je natuurlijk wel hebben dat je zegt, en ik heb het zo goed voor mezelf gehad. En ik zou nu nog wel een keer gewoon in alle rust aan mijn tafel willen gaan zitten. En toch mocht Maria het niet doen. En begrijpt u me opnieuw goed, het gaat er niet om. Het is nuttig, nodig zelfs, om zo ook de stilte op te zoeken. Maar er kunnen ook gelegenheden zijn dat er eerst iets anders moet gebeuren. Als u nog iemand weet. Een van de broeders. Dat hij nog in zijn ongeloof en in zijn hopeloosheid in het duister zit. Alsof er geen levende zaligmaker meer is. En als u nou zelf daar iets van hebt ondervonden opnieuw. Misschien in de achterliggende weken wel. Dan hebt u nog wel een bezoekje te doen. Om tegen die ander te gaan vertellen. En ik weet het zeker, hij leeft. En hij heeft ook wat gezegd. En dan hoeft u niet eens met uw eigen woord aan te komen. Dan hoeft u alleen maar het woord na te spreken. Daar was de droefheid bij die broeders niet meteen mee weg. Dat weet ik ook wel. Maar de Heere werkt ook middelijk. Ook in dat opzicht. Gemeente, hebt u nou te veel of te weinig?
Daar gaat het ten diepste om. Te veel. Te veel in die zin dat het nog veel te veel allemaal van uzelf afhangt. Verwacht u nog wat van uw vasthouden van hem? Laat los. Opdat Christus door zijn opstandingskracht gestalte in u zou krijgen. Hebt u te weinig. Dit te weinig. Te veel willen wandelen door aanschouwen nog. Te veel bij uw gevoel. Zie wat Maria te horen krijgt. Nee, dat niet alleen. Zie wat voor zaligmaker er is. En welke weg hij u wijst. Laat los. Want zo zult u niet minder hebben, maar meer. Zo zult u genoeg hebben. Eeuwig genoeg. Aan al die schatten die hij uit wil delen. Laat me los. En als die dat tegen u niet kan zeggen. Haast u. Om hem aan te grijpen. Voordat hij weg is. En niet meer terugkomt. Amen. Samen danken en bidden. Heere, heb dank dat we zo een ogenblik hier in uw huis mochten zijn. En dan weet u hoe uw huisgezin er hier aan toe is, Heere, die u in uw huisgezin al hebt opgenomen. Als er Maria's zijn, wilt u geven. Dat door uw Heilige Geest dit onderwijs ook ter harte genomen mag worden. Want u bedoelt het. Juist tot heil en tot winst. Ook al moeten wij dingen opgeven. Loslaten. Die ons zo lief zijn. En Heer, en dat gunt u ook. Zo bij tijd en wijle. Aan degene die tot uw huisgezin behoren. Dat ze even weer mogen weten. Ook wat hun gevoel betreft. Wie u bent en wat ze aan u hebben. Maar u bent nog onderweg. Tot op die dag. Dat ook zij thuis mogen komen. Wilt u zo ook door uw Heilige Geest. Door de kracht van uw opstanding. Ook die kennis van u geven. En Heer, als we u niet kennen. En als we alleen maar vasthouden. En vastzitten. Aan alles van deze aarde. Breekt u dan nog. Al die touwen door. Opdat we zo leren vluchten tot u.
Wees ook verder met ons deze zondag, heren. En breng ons ook vanavond hier weer samen rondom uw woord. En leid ons op al onze wegen. Heb dank voor wat u gaf. Wilt u het zondige, het gebrekkige wat erin was, genadig vergeven. En wat u kunt gebruiken, doe het. Tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het derde vers, looft hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.